Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen luisteren naar de geschiedenis dat Jezus leert in de synagoge van Capernaum en daarop gereageerd wordt door de vijand, de demonen, in het roepen tot Jezus en ook door het volk. En daarom willen we samen zingen uit Psalm 78, het eerste en het zesde vers. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren hart, om naar mijn stem te horen. En ook het zesde waar gezongen wordt over de machtige daden van God alleen, die zijn niet meer in het geheugen van het volk van God. Zijn wonderbaan daan door niemand af te meten, zijn trouweloos en snoot kwaad van hen vergeten. Psalm 78, vers 1 en 6. We luisteren samen naar het woord van God, allereerst naar de wet die God ons heeft gegeven. En de samenvatting die Jezus ons daarvan leert. En daarna zingen we uit Psalm 106, het tweede en het derde vers. Welzalig elk die het recht betracht, die alle tijd zijn wetten acht. O Heer, laat mij naar het welbehagen dat Gij in uw volk steeds hebt getoond. Ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. 2 en 3 van Psalm 106. Maar eerst luisteren wij naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus vatte geboden samen toen de schriftgeleerde hem vroeg. Meester, wat is nou het grote gebod van de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. lezen samen uit het Markus-evangelie hoofdstuk 1, vers 21 tot en met 39. In de verkondiging staan we dan stil bij de eerste 8 versen. Maar we lezen een klein stukje door naar de volgende geschiedenis. Markus 1, vanaf vers 21 tot en met vers 39. En zij kwamen in Capernaum. Op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in een synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde: ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazareër? Bent u gekomen ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit hem weg. De onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem uit hem weg. Ze waren allen verbaasd, zodat ze elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn? Het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. Ze spraken meteen met hem over haar. Hij ging naar haar toe en pakte haar hand en richtte haar op en meteen verliet de koorts haar. En zij diende hen. En toen nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, dreef veel demonen uit. Hij liet de demonen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. 'S Morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar de buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Simon, die bij hem waren, ging hem achterna. Maar toen zij hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem: iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen: laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Tot zover het woord van God. Laten we samen bidden om zijn zegen over dit woord. Laten we bidden. Heere, almachtig en eeuwige God. Zo op deze zondagmorgen komen wij hier samen in uw huis. Of weten we ons met de gemeente verbonden als we thuis meekijken of luisteren? Komen wij tot u om uw naam aan te roepen in het gebed? U die de machtige God bent. U die regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. U die boven alle machten staat. Zo hebben we ook samen gelezen. Zo hebt u zelf laten zien, ook in dit Bijbelgedeelte. Heere, wij prijzen uw grote naam en aanbidden u. Want wij zijn maar kleine mensen. Wij zijn zo klein met u niet te vergelijken, u die zo machtig bent. En toch roepen wij u aan, want zonder u kunnen wij niet. En zo zijn we aan het begin van deze week hier samen, op de dag van uw opstanding, van uw overwinning. En mogen wij dat vieren met elkaar. Mogen we dat beleven en mogen we dat ook horen. En daarom bidden we juist ook vandaag, wilt u met uw heilige geest onder ons wonen en werken. Wilt u ons allen aanraken, jong en oud. Opdat de schriften van u zo voor ons mogen opengaan, dat ze mogen bloeien en groeien. En dat dat zaad mag zijn voor het eeuwige leven. Dat wij leven mogen uit u en dat we het zien mogen, het goed wat u in uw onbezweken trouw ons toe wil voegen als uitverkorenen van u. Heere, dan bidden we, geef dat wij dat ook mogen merken. En dat we niet daartegen in zullen gaan. Of dat we ons er buiten zullen zetten. Maar dat we juist u mogen toevallen in geloof, in bekering. En dat wij zo mogen delen in wat u voor ons in gedachten hebt. Daartoe laat u toch uw boodschap uitgaan, ook vanmorgen. En daarom bidden we, wilt u zo de gemeente opbouwen in het allerheiligst geloof, opdat wij de tijden mogen verstaan en dat wij juist ook in deze tijd mogen roemen van uw overwinning en van uw kracht. En dat we alleen bij u die rust mogen vinden. Want Heere, wij staan in een strijd. Een strijd tegen uw koninkrijk. En daarom bidden we, wilt u vanmorgen de Satan schelden, dat hij ons geen hinder doet, dat hij niet gaat schreeuwen in ons hart, niet gaat schreeuwen in de kerk, maar dat wij juist die rust van u mogen ontvangen, omdat wij door u beschermd en bewaard zijn. Wij bidden u, Heere, wilt u geven, dat de overwinning van u doorgaat, ook hier in de christelijke gemeente, hier in Haaften, en laat zo uw koninkrijk komen. Heer, wilt u met ons allen zijn, hoe we hier ook zitten. U kent ons hart, u weet van vreugden, u weet van verdriet, u weet van zorgen en moeite. Maar Heer, geef dat we al die dingen even los mogen laten, om u te zien, van u te horen. En wilt u dan zo spreken, met macht en met heerlijkheid, omdat we iets van u, Heer Jezus Christus, mogen ervaren, ook voor ons hart en leven. Heere, zegent u ons allen. Wees ons nabij en goed. Hoor u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, nu het moment van het geven van uw gaven. De Heere zegen u en uw gaven als wij geven voor de diaconie, voor de kerk en bij de uitgang de zendingsbussen en steunpilaren van harte bij u aanbevolen. Volgende week zondag hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan in de avonddienst dominee Muller uit Bleskensgraaf. Vanavond na de dienst wordt onze jonge mensen weer verwacht om samen wat te drinken, bij te praten bij de familie Mans in Tuil. Van harte welkom en voor de toekomstige geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wij zingen na het geven onze gaven uit het gebed des Heren, gezang 5 achter de psalmen, het 3e vers en ook het 8e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer en verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. 3 en 8 van het gebed des Heren. luisteren vanmorgen naar Marcus 1, vers 21 tot en met 28, onder het thema het gezag van Jezus. Drie stappen vanmorgen, met allereerst op het gehoorde woord wat Jezus brengt, wat maakt dat hij met gezag spreekt. Vervolgens letten we op het gezag bij die vijand, die roept en die uitgezonden wordt. En tenslotte zien wij hoe het volk daar weer op reageert. Dus we gaan van de preek van Jezus naar de uitzending van de demonen naar de reactie van het volk. Geroepen gemeente van Christus, afgelopen week zoals elk jaar kwam de lijst van Open Doors weer online. De nieuwe lijst van 2025. 50 landen, jongens en meisjes, worden ons voorgespiegeld. Landen vol van vervolging. En als je de wereldkaart bekijkt, dan is dat ingekleurd met rood, oranje en geel. En het stipt op nummer 1 het land Noord-Korea. Landen waar vervolging is op allerlei manieren. Ontzagwekkend hoeveel mensen moeten lijden omdat ze geloven in de Heer Jezus Christus. 380 miljoen mensen. Dacht hoeveel een groot land, wie zou daarbij te vergelijken zijn. Hè? Zelfs de Verenigde Staten, nee, dat grote land van Amerika, heeft nog minder inwoners. In het afgelopen jaar zijn er weer 15 miljoen mensen bijgekomen die dus vervolgd worden. Die daarmee te maken hebben. Dat is bijna heel Nederland. Aan aantallen, wat in een jaar tijd weer erbij gekomen is. Mensen die lijden vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Die niet zoals wij op ons gemak naar de kerk kunnen gaan met de auto, fiets of lopend. En zo hier binnen kunnen lopen. En zo weer naar huis kunnen gaan. Niemand let op ons. Althans, ze zien ons wel. En ze kijken naar ons. Maar niemand legt ons iets in de weg. Nee, we zijn gewoon vrij om naar de kerk te gaan. En morgen weer naar de catechisaties en naar de clubs deze week. Maar daar niet. Zij doen dat in het geheim. En een aantal meters buiten het gebouw waar ze zitten. Dan ziet iemand op de uitkijk. Te kijken of er niemand komt. Dat ze veilig zullen zijn om het woord van God te beluisteren. Kun je niet voorstellen. Maar het gebeurt in deze wereld. Mensen worden gevangen genomen en gemarteld in de gevangenissen. Ze moeten voor rechters verschijnen die totaal oneerlijk zijn en toch hen weer veroordelen. Alleen omdat zij geloven de naam van Jezus Christus. Omdat zij horen het woord van God en daarnaar willen leven. Omdat ze niet zonder de Heer Jezus kunnen, gaan ze, mogen ze volharden door de kracht van de Heilige Geest. Wat een getuigenis gaat daarvan uit. Van al die mensen alles los te laten voor de dienst van de Heer. Doen wij dat ook? Want dan kunnen we vanmorgen veel van hen leren. Als het gaat om de omgang met de Bijbel, die nemen ze helemaal tot zich. Tekst voor tekst wordt uit het hoofd geleerd om hen mee te nemen de gevangenissen in. In het vertrouwen op God dat Hij boven alles staat. Als het gaat om hun getuigenis, alles los te moeten laten van familie en vrienden. Dat kunnen we veel van hen leren. Maar weet u, van wie we ook heel veel kunnen leren, dat is van hun vervolgers. Niet alleen van zij die het leed doormaken, maar ook van de vervolgers. En dat is nou precies wat er gebeurt in onze geschiedenis van morgen. Van de tegenstander te leren. En zo zien we vanmorgen de Heer Jezus uitgaan. Hij gaat op weg met zijn discipelen, die hij inmiddels geroepen heeft. Van het strand af, van de vissersboten vandaan, gaat hij onderweg, is hij op weg naar Capernaum. En in dat stadje, dat welvarende stadje, met allerlei invloeden, daar gaat hij naar de synagoge. En dat doet hij op de Sabbatdagen, net als wij. Hè, op de zondagen komen wij in die kerk. En Jezus gaat op de Sabbatdag naar de synagoge. Het staat in het meervoud. De plaats waar het woord van God klinkt. En hoe was het dan in de synagoge? Niet zoals bij ons. Bij ons komt er een dominee. Vanmorgen ben ik dat. Die gaat de kansel op en die leidt de dienst van A tot Z. Van begin tot het einde. Maar in de synagoge was het anders. Daar was de synagogedienaar die las allereerst het gedeelte wat aan de beurt was uit de Torah. Stukje voor stukje waar ze de vorige week gebleven waren. En daarna kreeg iemand het woord. En hij mocht iets gaan vertellen over wat hij gevonden had in de Tenach, in het Oude Testament. De profeten of in de geschriften. En vandaag mag Jezus het woord nemen. Hij krijgt het woord. En de mensen zitten al te kijken. Wat gaat hij zeggen? Zitten vol verwachting. Want deze Jezus, dat is een bijzonder figuur. Daar waren ze al achter gekomen. Weet je, net als bij ons zelf, een nieuwe predikant komt die nog niet geweest is of lang geleden geweest, denk je, hoe zal hij gaan preken? En zo neemt Jezus het woord. Maar vanaf het begin merken de mensen al, als ze daar zo zitten luisterend naar Jezus, wat een gave heeft die man. En wat een zeggenschap. Wat heeft hij ons veel te leren? Want hij onderwijst hen, zo lazen we. Dat is natuurlijk anders dan vorige week. Vorige week hoorden we, hij verkondigt het koninkrijk van God. Hij heeft iets aan te zeggen, maar vandaag neemt hij de inwoners van Capernaum mee in die synagoge om iets te onderwijzen. En dat was niet ongebruikelijk in de synagoge, dat was een leerhuis. Een leerschool. Dan deed de ene schriftgeleer dat en toen was er een andere schriftgeleerde of een fariseer, net wie de beurt kreeg. En wat deden die mannen? Die namen de mensen mee in het Oude Testament. Hij deed het op zo'n manier dat zij dus langs gingen wat al de grote rabbies uit die tijd daarover gezegd hadden. Dus zij kwamen niet met eigen woorden, maar zij zei, ik heb gelezen bij Rabbi X, dit, dat en zus. En toen zei Rabbi I, zei dit en zo ging hij door. En zo werd het Bijbelgedeelte besproken. Als ik vanmorgen zo de preek zou opbouwen en ik heb gelezen bij Calvijn, die zei dit over dit Bijbelgedeelte. En toen ben ik naar Rijl gegaan en ik heb de commentaar Oud Testament erbij gepakt en die zei dit. En denkt u, heeft u niks anders te vertellen? Dat zou ons niet passen. Maar zo spraken de fariseeën en zij gaven zo de uitleg van de Bijbel. Van die verschillende tradities, om die tradities in te sluiten. Maar vanmorgen geen fariseer, geen schriftgeleerde, maar Jezus. En Jezus doet dat nou net niet. Jezus leert vol van gezag. Die mensen, fariseeën, die spraken op het gezag van de rabbi X en de rabbi Y. Maar Jezus spreekt uit eigen gezag. Zo neemt hij het woord en zo ontvalt hij de schrift. We weten niet wat hij hier gezegd heeft. Maar ongetwijfeld heeft hij, al luisterend naar die Bijbelwoorden, het Oude Testament, de lijn getrokken vanuit de Torah en de psalmen en de profeten en hen verkondigd wie God is. Niet allerlei theologische vondsten, niet zo moet je doen en zo moet je doen, maar heeft hen verteld, dit is nou God. De God, de schepper van hemel en aarde. En hij is nou gekomen om verlossing te brengen. Hij heeft het machtige wonder gedaan door de bevrijding uit Egypte, door de bevrijding uit Babel. Hij wil ons vandaag bevrijden uit alle nood. Om ons in de weg van de zaligheid te brengen. Hij heeft de boodschap van het blijde evangelie verkondigd. Dat hij de vervulling is zoals in Nazareth gebeurde hiervoor. Kunt u lezen in Lucas 4. Dat hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij heeft de kijker op zichzelf gezet. En laat hem zien, ik ben gekomen om dit koninkrijk op te richten. Als een zaligmaker voor zondaren. Om mijn vader te verheerlijken op de aarde. En zo sprak hij over het woord van God. Over de profeet Jesaja of over Malachi of wie dan ook. Liet hij zien, dit is nou iets van mijn leven. Dit is nou iets van het nieuwe koninkrijk. Dit is wat ik jullie mag verkondigen in hoogst eigen persoon. En zo hebben ze geluisterd. En zo luisteren wij ook vandaag naar Bijbelwoorden. Luisteren wij naar wat God ons te vertellen heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, waar hij zijn liefde manifesteert aan zondaren. En laat zien hoe het koninkrijk van God gestalte krijgt in deze wereld. En dat roept de vraag op of wij zo ook luisteren naar dat onderwijs van Jezus. Want dat is toch de bedoeling, hè? Wat Jezus ons meegeeft door de evangeliën heen in wat hij gezegd heeft. Dat toe te passen op ons hart en leven. Zo zagen we vorige week ook. Om zo de lijnen van Gods koninkrijk te zien in deze wereld. En ook in uw eigen leven. Want dan gaan we zien dat wat Jezus doet impact heeft. Dat hij spreekt met gezag en dat hij doet met gezag. En dat dat consequenties heeft voor ons hart en voor ons leven. Dat leren we toch van de vervolgde kerk, om nog even aan het begin van de preek terug te komen. Al die mensen, zij drinken dat woord in en dat geeft aan hun hart vertroosting, geest en leven. Ondanks alle vervolging, ondanks dat ze in het geheim samen moeten komen, gaan ze, want ze zien in Jezus ligt daar het leven. En als ik van hem leef, dan moet ik hem volgen, alle dagen. En als hij zo tot mij spreekt, vol van gezag, wie ben ik dan? Dat ik mijn oor te luisteren leg bij iemand anders. Doet u dat? Je oor te luisteren leggen bij iemand anders, omdat je aan Jezus niet genoeg hebt. Of omdat u niet in de gaten hebt hoe Jezus spreekt. Want wat leren we hier toch? Zijn woord is met macht, gezag, met, je zou kunnen zeggen met volmacht. God heeft hem dat gezag gegeven. Daarom spreekt hij met impact woorden waar je niet onderuit kunt. Luister u zo naar Jezus' woorden. Want dit zijn niet zomaar woorden, maar hier gaan de schriften open. Hier wordt ons verteld, want het Oude Testament is opgeschreven, wat Jezus komt vervullen. En dan zien we Jezus gaan door deze wereld, bouwt hij zijn koninkrijk, gaat hij de strijd aan. Zo zullen we straks zien. Maar de mensen zijn verbaasd. Ze zijn versteld, aangedaan, zo zou je ook kunnen zeggen. Zo'n boodschap, dat is niet normaal. Dat Jezus ons verkondigt de zaligheid door wat ik u kon brengen. Je hoeft er niets voor te doen, maar het wordt u geschonken. Dat die grote God die de hemel en de aarde geschapen heeft, ons mensen opzoekt en relatie met ons wil aangaan. Ons opzoekt in zijn liefde. Dat hij zegt tot u, geef mij je hart. En laat je door mij leiden. Luister toch naar mijn stem. Kijk, die mensen spreken daarover. Zo zien we aan het einde. Doen wij dat ook? Dat wij vol verwondering zijn. Doet u dat? Vol verbazing. Dat er een God is die heel de wereld overziet. Alle tijden overziet. En die u vanmorgen hier ziet zitten. De bank hier in Haafden. Of u thuis. Als u zit in uw stoel. En die precies weet wat u doormaakt. En zegt, ja, geef mij nou je hart. Want ik wil met u optrekken. Ik wil dat je bij mij hoort. Ik heb alles voor je over. Daarom ben ik gekomen. Wat een wonder. Dat is toch verbazingwekkend. Dat God zo naar ons buigt. En ons ziet. Ons kent. En dat hij u op het oog heeft. En jou. De mensen zeggen, ja, maar dit is zo opvallend. Dit is een nieuwe leer, zo horen we aan het einde. En in vergelijking met fariseeën en schriftgeleerden begrijpen we dat ook wel. En tegelijkertijd vragen we ook wel af, maar Jezus bracht toch geen nieuwe leer? Hij kwam toch om het woord te vervullen en hij kwam toch om die woorden gestalte te geven, want die woorden van het oude cement worden toch in hem vervuld. Begreep men dan niet wat er stond in het Oude Testament? Begreep men dan niet dat God de verlosser is en dat hij dat ook is in zijn Zoon? Dat hij de zaligmaker is, dat er God is die zorgt voor tijd en eeuwigheid? Had men dan niet in de gaten dat dat de boodschap is van het Oude Testament? Of was men alleen druk bezig, als nou goed je best doet en mooi leven hebt en dan komt het wel goed? Zagen ze niet in wat de boodschap was van het Oude Testament? Dat het dat daarom een nieuwe leer was. En daarom ook de vraag, ziet u het in? De boodschap van Jezus. De bevrijdende boodschap. Want dat gaat hij nu voor ons uittekenen. Want dat nieuwe, dat betekent, dat is opnieuw overwinning. Het koninkrijk van God, dat heeft impact. En als de mensen daar zo zitten te luisteren naar Jezus, dan kijken ze naar hem en ze luisteren naar hem. En ineens staat er iemand op uit het midden en die begint daar eens te schreeuwen. Ga weg! Wat hebben we met u te doen? Jezus Nazareer, bent u gekomen ons te gronden te richten? Ik weet wel wie u bent, de heilige van God. Wat zou dat geweest zijn, jongens en meiden? Dat iemand ineens uit ons midden gaat staan en tegen mij gaat schreeuwen. Denk je, wat gebeurt hier? Heeft hij het niet op een rij? Zou hij niet in orde zijn? Buiten zichzelf. We zouden daar een psychische naam voor hebben. Iemand die zo doet. Een psychische ziekte heeft hij. De Bijbel zegt, hij heeft een onreine geest. Een demon. Een duivelsdienaar. Als je letterlijk staat dat hij heeft een onreine geest, maar hij was in een onreine geest. In een demon. Die man die was dus helemaal gevangen. Door de Satan. En geeft de Bijbel dus een diepere duiding aan van wat wij soms doen. Marcus zegt hier is een strijd aan de gang. Dat is een thema in Marcus. Een strijd van het koninkrijk van God op weg naar het kruis. Een strijd tegen Satan. Duivelse machten heeft die man of misschien die vrouw in de greep. Die mens. Zoals het in het Grieks staat. En hij roept het, wat heb ik met u te maken, wat is er tussen ons, Jezus Nazareer? U komt ons te gronden richten, te verderven, tot niet te maken. Die duivel brengt dit zo onder woorden. En eigenlijk heeft hij nog gelijk ook. Want Jezus, dat is hij. Hij is de zaligmaker, hij is de bevrijder. En hij is de Nazareer. Niet alleen omdat hij uit Nazareth komt, maar ook het oude begrip. Toegewijd aan God, een Nazireer. Dat was je als je geen wijn dronk en sterke drank, als je haar liet groeien. En zo je in dienst stelde van God. Denk aan Simson. Dat was een Nazireer. Van Samuel wordt het ook gezegd. Die kleine jongen die als kind al in de tabernakel diende. Hij was in dienst van God, maar hoeveel te meer de Heer Jezus. En hij kwam om demonen te verdrijven. Te verderven, ja. Te gronden te richten. Het waren toch de eerste woorden van evangelie. Nadat de mens bij God vandaan ging en dacht bij Satan het wel goed te vinden. En dan belangrijk te zijn, kennis te hebben van goed en kwaad en gewoon zelf de touwtjes in handen te kunnen nemen. Dan zegt God het eerste woord van evangelie. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad, tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En u zult de hydra vermorzelen. Ja, die demonen hebben gelijk. Jezus kwam om vijandschap te brengen. Om het zaad, die demonendienaren, die duivelsdienaren, die demonen, aan de kant te zetten, te gronden te brengen. En die kwade macht, die heeft gelijk door wat er aan de hand is. Als Jezus het woord neemt, als de schriften opengaan, dat er een strijd gevoerd wordt om harten die eigenlijk in bezit zijn van Satan. U bent de heilige van God. In Psalm 106 wordt Mozes en Aaron zo genoemd. Heiligen van God. Want Jezus is daadwerkelijk de beloofde Messias, de priester en koning. Hij is de grote verlosser die zal komen om het volk van Jeruzalem, van Sion te bevrijden. En zo staat die man te schreeuwen tegen Jezus. Jezus moet zijn preek stoppen. Maar is Jezus daar nou blij mee, jongens en meiden? Hij zegt, dat heb je nou goed gezegd. Dat klopt helemaal. Nee, juist niet. Het lijkt zo mooi op het eerste gezicht. Dat mensen zelfs Jezus aanprijzen. Ze zien dat later ook in het boek Handelingen, waar ik even aan moest denken, dat kleine meisje, wat ook door de duivel bezit was, en die riep tegen Paulus en zijn dienaar. Deze zijn dienaren van de Allerhoogste God. Alsof ze aangeprezen werden. Maar het tegendeel is waar. Ook hier. Deze demon wil Jezus niet aanprijzen. Het is geen belijdenis van harte, dit is nou de grote God en koning die wij dienen, in tegendeel. Het is spot, het is hoon, het is een aanval. Want het noemen van de naam van Jezus behoorde tot de bezweringsformule in die tijd. Als je de naam uitspreekt van iemand, dan heb je macht over iemand. Dit is een regelrechte aanval op wie Jezus is en op wat hij brengt. Jongens en meiden, om voor jullie wat duidelijk te maken, ik denk dat je het wel herkent. Soms word je geroepen, ik noem haar Floris vanmorgen. Floris is aan het spelen thuis en mama wil nog even boodschappen halen. Ze zegt, kom Floor, we gaan even boodschappen, ga je mee? En ik, ja, daar is niks mis mee. Maar op een ander moment, dan roept mama op een volgende manier, Floris Pietersen, kom eens hier. Dan denk ik, oh, hier is wat aan de hand. Dan wordt er voornaam, achternaam gebruikt. En dan begrijp je wel, mama heeft nu macht, gezag over Floris. Er is iets aan de hand. Nou precies, dat doet de demon dus ook. Jezus Nazareer, ga weg, wat heb ik met u te doen? Hij wil dus de macht overnemen van Jezus. Er is een strijd gaande tijdens de prediking van Jezus. Maar Jezus maakt korte metten. En dan zien we hoe groot en hoe machtig de Heer Jezus is vanmorgen. In zijn heerlijkheid en volmacht staat hij daar. Tekent hij de lijnen van Gods koninkrijk. Verkondigt hij God en laat hij zien. Hij is God zelf. Zwijg! En ga uit hem. Zo klinkt de stem van Jezus. Hij wordt gemelkorfd Dat is het Griekse woord waar hier staat, van zwijgen. De mond toegesloten. Hij kan niks meer, die demon. Zonder een bezweringsformule. Maar met een volmacht waar niemand onderuit kan. En hij gaat, al probeert hij nog schade aan te richten. Groot geschreeuw stuiptrekken bij deze man of vrouw. Maar hij is gehoorzaam aan Jezus' stem. En zo laat Jezus zien hier in de synagoge van Capernaum. Hier ben ik. Met het koninkrijk van God. En daarmee laat hij iets in vervulling gaan van de oude Joodse gedachte. Waar demonen worden gebonden, begint het koninkrijk. Waar kwade machten worden gebonden, gaat het koninkrijk bloeien. Nou, dat herkennen we wel, toch? Waar wij het kwade uit ons leven wordt weggebannen, komt er ruimte voor het goede. Dat is iets van bekering. Het oude achter je laten om je te richten op God. En zo zien we in het leven van deze man. Daar wordt het leven vernieuwd. Dat is de nieuwe leer. Dit is het nieuwe onderwijs. Dat is niet anders dan overwinning van Jezus Christus. Van zijn macht en zijn majesteit. Wat een kerkdienst, hè. Synagogedienst is dit geweest. Daar zou je bij willen zijn. Als je dit nou eens zou zien, hè, ook vandaag, wat zou het behulpzaam zijn, toch, in het geloven. Om zo nog meer te luisteren naar Jezus, om zo nog meer je aan hem vast te klampen, om zo nog meer het goede te doen in deze wereld, luisterend naar Jezus' woorden. Dit is zo bijzonder. Maar gemeente, kijk nog eens goed. Wat doet het volk? De demon beleidt Jezus. Als heilige van God. Ze zien in hem een ware tegenstander. En het volk? Het is verbaasd. Het is ontsteld. Het heeft de mond vol. Ze kunnen Jezus goed gebruiken als wonderdoende. Aan het einde van de dag in de synagoge, van de Sabbatdag, dan is de synagoge leeg en de mensen, ze komen allemaal naar het huis van Petrus' schoonmoeder, want ze moeten bij Jezus zijn. Hij, die grote wonderdoener. Ze moeten genezen worden van hun kwalen. Maar de belijdenis, dat Jezus de Christus is, de heilige van God. Dat Hij de Nazireer is. Dat Hij de zaligmaker is. We horen het niet. Dus het tragische van deze geschiedenis. Zelfs demonen schatten Jezus op waarde. Maar het volk doet het niet. En zo is het nog vandaag in de strijd van Gods koninkrijk evenzo. Ja, wij zien daar, even terug naar de inleiding, de vervolgde kerk, luisterend naar het woord van God. Gaan in de weg van lijden, verwachten ze alles van God. Maar ik zei al, wij kunnen leren van hun vervolgers, dat is precies dit. Net als de demonen, zij schatten Jezus op waarde. Want Jezus is voor hen een verstoorder. Een verstoorder van hun macht. Hij is de aanklager van hun gedachten. Als Jezus in het leven komt, dan moeten al de gedachten en andere godsdiensten, ze moeten aan de kant. En dat willen ze niet, want koste wat het kost, houden ze dat vast. En daarom gaan zij de strijd aan tegen 380 miljoen christenen. En moeten de volgelingen van Jezus het ontgelden. Zij schatten Jezus op waarde. Net als de demonen. Jacobus schrijft dan dit. De duivelen zij geloven. Maar zij sidderen. Zij schatten Jezus op waarde. Als de geduchtste tegenstander. Die het koninkrijk van God komt brengen op de aarde. Zij weten, een ondergang staat hun te wachten. En gaan zo de strijd aan. De gemeente, ziet u dat ook vandaag in uw eigen hart? Want dit is nou zo eigen aan het koninkrijk van God. Hè? Dat er elke keer weer waar het evangelie klinkt, waar God zijn kerk bouwt, Satan zijn kapel ernaast zet. Om de tegenaanval in te zetten, want zij willen niet van Jezus horen. Zij willen niet dat Jezus de macht heeft. En als dit zo is, dat Jezus alle macht heeft, en dat is zo, dan komt daar toch wat tegen in je eigen hart en leven. En ook in deze wereld. En hoe manifesteren dan die tegenkrachten zich in uw leven? Waar zit uw tegenwerking? In je eigen hart. Waar heeft de Satan nog vrij spel in uw leven? Om die tegenaanval in te zetten tegen Jezus. Jongens, dat is precies wat we van de week over hadden. Hè? De catechisatie die gelijk is van onkruid tussen de tarwe. Dat onkruid probeert de tarwe teniet te maken. Onder de grond, met dat hele wortelgestel van die valse tarwe. Maar ook boven de grond, zij nemen licht weg, vocht weg, enzovoort. Wat is dat in uw leven? Waar heeft Satan zo'n spel op uw hart en uw bestaan? Waar de tegenaanval wordt ingezet, waar hebt u met te strijden? Want kijk, dat moet u weten, hè? Want dan hebt u in de gaten hoe u er tegenin moet gaan. Hoe u moet bidden. Waar Jezus zijn macht moet laten gelden. Wat is dat bij u? Druk met jezelf en de ander gewoon laten zitten. Het individualisme, dat gaat ook ons niet voorbij toch als gemeente. Of ben je druk met al die dingen die je zo mooi vindt, maar de dienst van de Heere, ja, zondag dat lukt nog wel. Maar de rest? Of geld, hè, als machtsmiddel? Zo las ik van de week. Het is niet alleen ons denken, maar ook geld. Machtsmiddel, genotsmiddel, want met je geld kun je zoveel. Maar ja, het helpt allemaal niks, hè. Of het lichamelijk, hè, de seksualisering. Die ook zomaar parten kan spelen achter uw pc of telefoon. In je hoofd. En allemaal aanvallen om het koninkrijk van God teniet te maken. Nee, niet altijd zo letterlijk dat geschreeuw van die man, maar wat geniepiger. Maar kijk dan vanmorgen eens. Kijk dan vanmorgen eens wie Jezus is. Als hij daar staat op het spreekgestoelte in de synagoge van Capernaum, is één woord zwijgen eruit. En hij gaat tegen Jezus. Valt niet op te boksen. Hij is de meerdere. Wat een macht heeft Jezus dan, gemeente. Maar weet u dat ook? Niet alleen waar je mee bezig bent en waar je tegen kunt strijden. En dan kan je allemaal zeggen, je moet het zo doen en je moet filters aanbrengen enzovoort. Maar ik wil u vooral wijzen op Jezus vanmorgen. En alle andere hulpmiddelen die u ook wel kent, om tegen al die druk in te gaan, die kent u wel. Maar let nou eens op Jezus vanmorgen. En schat hem nou op die juiste waarde voor uw hart en leven. Want als hij kan verlossen van de boze macht, die man daar in de synagoge, dan moet u toch bij hem zijn vanmorgen. Dan moet je niet toch niet voort blijven tobben en voort blijven ploeteren met je eigen ideetjes als je nou zo doet en zo doet. Als je nou alleen je eigen hoofd zal vasthouden aan je eigen vondsten of van mensen die je kunnen helpen, hulpverleners of doktoren of hoe ze ook heten. Maar vanmorgen zien we in die overgave aan Jezus, in die afhankelijkheid, dan is er zegen te verwachten. En in die afhankelijkheid maken we ook weer gebruik van hulpmiddelen. In die volgorde dus. En dan klimt toch het gebed omhoog. Want wie kent de strijd niet? Dan klimt het gebed omhoog. Heere, u hebt alle macht. Daarom werk dan door, o God. Werk dan door in de gemeente, bewaar ons voor de aanvallen van de boze. En ook in mijn persoonlijk leven, zegen nou de hulp die ik mag ontvangen van mensen, specialisten, of hulpmiddelen via je telefoon, of wat dan ook. Heere, u hebt toch alle macht, verlos mij dan van de boze. Dat is toch het gebed wat Jezus ons leert. Heere, u hebt toch alle macht. Dan hoef ik toch niet meer voor te tobben in mijn onzekerheid. Maar mag ik mijn zekerheid dan vinden in u. Te midden van al mijn twijfels en vragen. Van al die roepstemmen die in mijn hart kunnen klinken. Met al die vragen. En al die gedachten over u. Laten wij zo buigen vanmorgen, gemeente. Te midden van de strijd, want dat is het. Maar als wij zo Jezus op waarde schatten, dan geloof ik vast dat het koninkrijk van God gaat bloeien als nooit tevoren. Want Hij heeft alles volbracht. En werkelijk, Hij kwam om het kwaad te verderven. En Hij heeft overwonnen. En Hij regeert. En als ik in Hem geborgen ben, ben ik veilig tot in eeuwigheid. O gemeente, bewaar uzelf daarvoor. Dat u aan Jezus voorbij zal gaan voor uw hart en voor uw leven. Dat het alleen is zoals de mensen daar in Capernaum, mooie wonderen, maar niet de weldoener. En is dat ook niet het gevaar wat ons als gemeenten kan beïnvloeden? Wij weten het allemaal wel. En het komt allemaal wel goed, maar de relatie tussen God en ons hart is zo light, zo licht, versie. Of we weten het precies, dat kan ook. Alles op rij. Maar ondertussen schatten we Jezus niet op waarde. En gaan we aan zijn macht en majesteit voorbij en zijn glorie. O gemeente, als dat het uw leven is hè, vanmorgen, dan moet ik u zeggen, dan zijn zelfs de vervolgers van die 380 miljoen christenen, die zullen tegen u getuigen. Als zij Jezus op waarde schatten en de strijd tegen hem ingaan, waarom hebt u dan niet geluisterd? En waarom laat u niet leiden door Jezus? Dan zullen zelfs de demonen u aanklagen. En zult u uzelf aanklagen, had ik toch maar. En Jezus zegt, dat is nou een van de kenmerken van de buitenste duisternis. Het leven zonder God. Wroging en pijn. Doe dat niet. Daar hebben we elkaar niet voor over. Want vandaag klinkt het evangelie. Jezus spreekt met gezag. Ik breng u die blijde boodschap. En hij doet met gezag. Dat zien we toch in dit Bijbelgedeelte. Dat zien we in de ondergrondse kerk, de vervolgde kerk. Dat zien we in de christelijke gemeente. Daar wordt het toch bevestigd. Als Jezus komt in het leven. dan wordt ons leven zo anders. Dan krijgen we perspectief, ook al kost dat strijd, ook al kost dat moeite. Maar dan mag ik uitzien naar zijn koninkrijk. Want uw koninkrijk, dat komt toch, o Heere. En dan zien wij uit naar Jezus, die voor ons de strijd is aangegaan. En daarom luister ik vandaag naar hem en wil ik meer van hem weten. En kan ik niet anders belijden. Belijdt u dat al mee vanmorgen? En jij, Heere, u bent mijn koning. Maak mij dan als een van uw onderdanen. Amen. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Die harige schedel, vel in beeldtaal, wordt duidelijk gemaakt als Jezus de overwinning heeft behaald. Psalm 68, vers 11. Laten we samen de Heer danken en bidden. Wij doen voorbeden voor mevrouw van Wijk Bambach uit de Wittenberg. Wij zorgen om haar gezondheid. Laten we samen danken en bidden. Heere grote, eeuwige God. Als u spreekt, dan doet u dat met macht en majesteit. En zal iedereen moeten buigen. Buigen voor u, gehoorzaam aan uw woord. Dan kunnen we ook vanmorgen er niet onderuit. Als uw woorden klonken. Als uw woord tot ons kwam. En waar de schriften open zijn gegaan. De grote lijnen getekend en uitgetekend in die uitdrijving van de demon. Zwijg en ga uit hem. Heere, zo voert u de strijd. Ook door de prediking heen, ook vanmorgen. En waar Satan probeert ons uit alle macht vast te houden. En zijn handlangers, de demonen, proberen ons in de greep te houden met allerlei manifestaties. In onze gedachten. Met geld of met goed. Met ons lijfelijkheid. Of hoe dan ook. Altijd weer bezig om uw woord te bestrijden. Bidden we, Heere, geef ons daarin ook inzicht. Als hij komt, op klompen of op kouste voeten. Maar dat we het inzien. Dat u de machtige bent en dat ook de Satan geen macht meer over ons heeft als wij van u zijn. Heere, bewaar ons. Dat we niet hetzelfde doen als in Capernaum. Verbaasd en verwonderd, de mond vol, maar het hart leeg. Zo laat u dat later weten. U die tot de hemel toe verhoogd zijt. Zo sprak u over Capernaum. Maar neergestoten wordt omdat u niet geloofde. Heere, bewaar ons dat we voorbij gaan aan het woord van u, aan uzelf. Door onze eigen ideeën en gedachten. Dat we ons zoet houden daarmee. Maar ondertussen u links laten liggen. Heere, wilt u zo met ons meegaan. En uw gemeente bouwen. En zo uw koninkrijk doen komen ook hier in Haafden. Heere, wilt u aan ons gedenken. Als gemeente, gedenk ons in onze dagelijkse gang van het leven. Er komt altijd veel op ons af. Allerlei prikkels en allerlei gedachten en allerlei dingen die ook moeten gebeuren. Geef dat wij in dit leven op u zijn hopend. En zo de ontspanning mogen krijgen om te doen wat u van ons vraagt. Heere, geef als wij te strijden hebben met zorg en ziekte. Dat wij de kracht van u mogen ervaren. Dat u het bent die krachten geeft en die rust brengt. Te midden van de zorgen. In bijzonder bidden we voor hen die psychisch lijden. Waar misschien heel dichtbij kwam vanmorgen. Die gedachten en die roepstemmen. Heer, u bent toch machtig en groot. En daarom doen we beroep op u. O God, wilt u gedenken ook aan hen. Wilt u hen bevrijden uit de macht van de boze. De macht van de psychische nood, opdat zij tot rust mogen komen aan uw voeten. En Heere, niet in het gebed dat we voor het eerst bidden, ook in ons persoonlijk leven niet. Maar Heer, u bent toch machtig te doen boven bidden en denken en daarom grijp in. En wilt u aan hen in het bijzonder gedenken. En als het langere tijd duurt, als dat de weg is die u gaat, o God, wilt u dan bijstand zenden, een kracht van omhoog, en wilt u zelf de strijd aangaan, omdat wij staande mogen blijven en wij op u mogen zien. Hier in het bijzonder bidden we ook voor mevrouw van Wijk, Bambach, wilt u haar gedenken en wilt u haar zegenen, geef bovenal ook zicht op u. Heer, u kent haar, u weet wat in haar omgaat, wilt u haar nabij zijn. In het bijzonder bidden we voor deze wereld, in het bijzonder voor uw kerk, die vervolgd wordt, 380 miljoen mensen, vele landen, en het stopt niet bij 50, maar het gaat door. Wij bidden om standvastigheid, wij bidden om overgave, wij bidden of zij uit mogen zien naar u, dat u hen beveiligt, maar gevaar dreigt, en dat u hen zegent met uw geest en met uw woord, opdat uw kracht ook daar ervaren mag worden. Wij bidden, laat ook onder de verdrukkers uw koninkrijk gebouwd worden. Het zal niet voor het eerst zijn. Als verdrukkers moeten capituleren voor u. Want u bent een machtig God. O Heere, breid uw koninkrijk ook daaruit. En dat doet u. Daar horen wij van. En daarom prijzen wij ook uw naam op deze morgen voor uw ontzagwekkende majesteit. Heer, zo bidden we voor het volk Israël, het land waar het bestand eerdaags zal beginnen, bidden wij, o God, om vrede. Wilt u dat niet verstoren door menselijke ingevingen en door menselijke machtswellust. Wij bidden om vrijlating van gijzelaars, als ze nog in leven mogen zijn. Wij bidden voor hen ook in de nood die ze doorgemaakt hebben. O God, wilt u gedenken. Zo bidden we ook voor de andere conflicten en oorlogen. O Heere, gedenk. En laat, dwars door alles heen, uw koninkrijk komen onder Jood en Heiden. Zo bidden wij voor de zorg in ons land, op allerlei gebieden waar het een strijd is tegen uw woord, want uw woord heeft steeds minder gezag in de samenleving en soms ook in de kerk en soms ook in ons eigen hart en leven. O Heere, ontferm u toch en laat uw woord weer groeien en bloeien. Wilt u spreken, toon uw majesteit en verheerlijk uw naam. Gedenk ons, o God, en zegen te ons, opdat we ons in u zullen verblijden, want u bent de koning. U bent het die de kwade macht heeft overwonnen. U hebt alles volbracht op Golgotha's kruisheuvel. U hebt de dood achter u gelaten. En daarom is onze hulp en verwachting van u alleen. Hoor u ons dan om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, het vierde en het achtste vers. Psalm 118, 4 en 8. Gemeente, ga heen in vrede. Met u dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.